Hoe veilig is het nog als er gewoon iemand weg kan zijn zonder dat we weten waar die is? Wees je bewust van het effect van jouw gedrag. Omdat het echt een kunst is om goed holding space te houden voor een ander, maar ook voor jezelf.
Bij de podcast Verse Inkt. Ik ben Brenda van Es en dit is de podcast over boeken schrijven en persoonlijke ontwikkeling, omdat die vier ja, behoorlijk naadloos met elkaar verbonden zijn. En vandaag spreek ik met Maaike Smit. Maaike, wat fantastisch dat je er bent.
En, leuk om hier te zijn. Dankjewel voor de uitnodiging, Brenda.
Ja, ik heb ontzettend veel zin in dit gesprek. De eerste keer dat wij elkaar spraken, toen zei ik ook van ja, heeft dit nu echt een link met de podcast over boeken schrijven, persoonlijke ontwikkeling? En toen zei ik tegen jou, maar het heeft alles te maken met dat wat ik doe, namelijk de schrijfweken en de andere retretes. En bovendien heeft eigenlijk iedereen te maken met holding space. Dus
zeker.
Bij deze ja. Besloten. Want holding space, dat is waar we het over gaan hebben. Maar voordat wij het onderwerp induiken, denk ik dat het fijn is voor de luisteraars om een idee te hebben wie jij bent. Zou je je voor willen stellen?
Ja, nou, mijn naam is Maaike Smit en ik ben systemisch coach en trainer. En schrijver van een aantal boeken die ik zelf heb geschreven. Een eerste roman, deels gebaseerd op mijn eigen leven. Een tweede boek samen met mijn moeder geschreven. Dat gaat echt helemaal over onze eigen relatie. En ik heb het boek vertaald over Holding Space van Heather Platt. Samen met Pasha Elstak.
En over dat laatste boek gaan we het hebben.
Ja.
En het andere boek met je moeder, daar kwamen we per ongeluk achter dat dat wel heel erg in de lijn ligt met dat wat ik doe. Ook met mijn moeder-dochter weekend aan het eind van het jaar. Ja, holding space. Wat is het eigenlijk, Maaike?
Ja, holding space. Meteen een eerste, hè, van waarom is dat niet vertaald? Want waarom is het een Engelse term gebleven? En de reden daarvoor is dat holding space binnen de kringen van de coachingswereld eigenlijk ook al zo werd gebruikt, ook in de Nederlandse taal. Dus anders dan het in het Engels een werkwoord is, holding space, is het hier een zelfstandig naamwoord geworden. Hè? Dus we houden holding space. En wat betekent het? Het betekent dat we, als we holding space houden, dat we naast iemand die in een periode van verandering, transitie is, lopen zonder oordeel te hebben over hoe het met die ander gaat, zonder die ander adviezen te willen geven over wat hij zou moeten doen, of te willen sturen op de uitkomst van hoe iemand uit die verandering zou moeten komen. Maar helemaal aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat die ander ja, zich gesteund, niet alleen voelt in die periode van verandering.
Dat is best wel een kunst.
En dat is het. En daarom heet het natuurlijk ook De Kunst van Holding Space, het boek. Toen ik voor het eerst begreep dat er een boek was over holding space houden. En een jaarprogramma ook die door Heather Platt, de schrijfster van het boek, gegeven werd. Dacht ik, holding space, ja, als je dat zo hoort. Eigenlijk doen we dat toch al als je met mensen werkt of als coach. Of, hè, nou, zoals jij ook, als je trainingen geeft. Dan bied je ook holding space voor de ander, want je bent er voor die ander. Maar uiteindelijk bij het vertalen van het boek, want ik had het daarvoor nog niet gelezen. Dus tijdens het vertalen las ik het ook voor het eerst. En dan wel tig keer, want je moet er steeds weer doorheen. Kwam ik ook achter de diepere en de gelaagdheid van holding space. Want inderdaad, we houden allemaal wel holding space op een oppervlakkige manier. Als je luistert naar een ander die een verhaal vertelt over dat hij ergens door geraakt is. Maar je hebt verschillende lagen waarin het steeds gaat over nou, ergere situaties van een ander, waarin iemand nog verder geraakt is. Denk bijvoorbeeld ook aan te maken hebben met scheiding of overlijden van mensen. En dan vergt het meer dan alleen maar luisteren. Dan gaat het ook om er echt zijn en je in te houden of je neiging te in te houden om de ander te willen gaan helpen. Ja. Om het te willen vertellen hoe je het voor die ander gunt of hoe je het voor die ander voor je ziet.
Ja, die oplossing.
Ja.
De oplossing willen aandragen en dat dan niet doen.
Juist.
Ja.
En hoe moeilijk dat ook is. Ja.
Ja. Ja. Ja, ik weet nog wel dat ik een coachopleiding volgde en dat wij dat dan noemden verduren. Ga maar op je handen zitten en verdraag dit. Verdraag dit, dat je het niet hoeft op te lossen.
Ja, nou, en het is natuurlijk dat verduren geldt voor jou als holding space houder, maar ook voor degene die in die transitie zit. Want ook dat, hè, ik begeleid mensen in coaching en sommigen hebben ook zoiets, zeg me alsjeblieft wat ik moet doen, want ik weet het nu ook niet meer. En dan kun je daarop inspringen en zeggen, oké, nou, als ik jou was, zou ik dit of dat doen. Maar de vraag is de ander daar werkelijk bij geholpen?
Ja, dus zelfs de uitnodiging tot help mij, zou jij willen zeggen, kan je dan ook naar achter nog hangen om het echt nog te laten ontstaan?
Nou, de vraag is, als de ander zegt help mij en je springt daarop in, dan bestaat de neiging dat je afhankelijkheid gaat creëren. Dat de ander afhankelijk wordt van jouw hulp.
Ja.
En soms is dat echt nodig, omdat het niet anders kan. Maar uiteindelijk help je de ander meer om te zien wat er nodig is, zodat hij zichzelf weer kan dragen.
Ik vertelde jou ook dat ik retretes geef op meerdere vlakken, met schrijven, maar ook met persoonlijke ontwikkeling.
Mm-hmm.
En zeker als het gaat over de schrijfweken, waarbij ik natuurlijk mensen help bij het schrijven van hun boek. Is er natuurlijk ergens een moment dat ze graag de oplossing willen vinden. Namelijk, wat wordt de structuur van mijn verhaal? Ergens wel dat haakje te geven, maar niet met een oplossing te komen waarvan ik denk, nou, dit is voor mij een hele logische oplossing.
Ja.
Om dan echt het bij de ander te laten, is best ingewikkeld.
Ja. Zeker. En ook de vraag is natuurlijk ook, welk contract heb je van tevoren met hen afgesproken? Hè?
Dus prachtig, ja.
Wat kunnen ze van je verwachten?
Ja.
En wat verwachten ze eigenlijk van je?
Ja.
Wat je niet misschien schriftelijk hebt afgesproken in een contractje of aan het begin hebt verteld, dit kunnen jullie van mij verwachten. Maar er is vaak ook nog een contract in die onderstroom. Ja. En stap je daarop in of niet?
Ja.
En wat gebeurt er als je het niet doet? Voelt de ander zich dan ook niet gesteund of afgewezen? Dat zijn hele interessante processen die dan gaande zijn. Ja.
Ik vind het heel tof dat je hem ook aanhaalt. Het contract, hè? Het werkcontract. Wat spreken we met elkaar af?
Ja. Ja,
onder welke inderdaad. Voorwaarden gaan we dit met elkaar doen? Maar daar komen we vast later nog wel op.
Mm-hmm.
Ik had eerst nog de vraag, je hebt zelf boeken geschreven, maar nu heb je dit boek vertaald.
Ja.
Hoe ben jij terechtgekomen bij de vertaling van dit boek?
Nou, ik zei net al, ik hoorde van dat begrip holding space en over dat er het boek was van holding space van Heather Platt via uitgeverij het Noorderlicht en ook ik zat in een groepje Raken Vragen coaches en daar zat de eigenaar van de uitgeverij en die zei dat ze op zoek waren naar een vertaler die ook kennis had van de inhoud. En toen dacht ik, nog niet van alle inhoud, maar natuurlijk wel van coaching en training. Ik had zelf een van mijn andere boeken die ik heb geschreven over dynamieken aan de mediationtafel, heb ik vertaald naar het Engels. En dat vond ik echt een helse klus, omdat dat toch niet je eigen taal is.
Ja, precies.
En nu was ik wel heel nieuwsgierig, hoe zou het zijn als ik het zou doen vanuit het Engels naar mijn moedertaal?
Ja, andersom.
Andersom. En me tegelijkertijd helemaal de theorie eigen te maken. En ik heb me aangeboden. Ik heb gezegd van, ik wil dat wel proberen. En heb toen een stukje voorvertaald om te kijken, matcht het met de verwachtingen die zij hadden. En vervolgens kon ik aan de gang. En dan werd ook Pasha toegevoegd aan het vertaalteam. Ik maakte de eerste slag. En daarna las zij het en bespraken we de twijfel ook even samen, sparren van wat is daar nou de juiste woord voor in het Nederlands. Je zet het ook neer in het vak als zodanig. Dus dat moet wel even goed over nagedacht worden. En dan is het fijn om te sparren. Dus eigenlijk kun je zeggen dat daarin Pasha ook mijn spaceholder was, of holding spaceholder in het vertaalproces.
En je vertelde al van, eigenlijk wist je nog niet zo heel veel van, wel vanuit je ervaring, maar niet zoals Heather het natuurlijk bekeek, hè, de holding space. Wat heb jij geleerd terwijl je aan het vertalen was?
Ik heb vooral geleerd hoe makkelijk we het tegenovergestelde doen van holding space houden, terwijl we eigenlijk bedoelen het goed te doen. En dan dat we daarin ook onszelf tegenkomen. We zeiden net al, de neiging om te helpen. Voel je ook je meerwaarde als je er alleen maar bent, zonder iets te zeggen, zonder iets te doen? Nou, voor heel veel van ons is dat echt moeilijk. Ik las dan het, ze heeft zo'n hoofdstuk over holding space kapen, tegenovergestelde van holding space houden. En dan zo'n heel rijtje met allemaal situaties waarin dat dan kan gebeuren. En toen dacht ik, nou niet eens zozeer in mijn professionele rol, maar wel in mijn rol als moeder. Ik heb 2 zoons en in mijn rol als moeder, en mijn zoons die zitten, ja, 16 en 20, dus steeds zelfstandiger. Hoe belangrijk is het dan ook om alleen maar holding space te houden en ze niet meer de les te lezen of te zeggen hoe ze het moeten doen? Want ze moeten die zelfstandigheid creëren en hun eigen onderscheidingsvermogen gaan ontwikkelen om te weten wat ze wanneer wel en niet kunnen doen. Maar dan vind ik het echt een ontzettende klus om op je handen te zitten en er alleen maar te zijn. Dus ja, daarin zag ik toch wel dat ik nog meer achterover mag leunen in die rol als moeder. En dat dat toch echt ook lastig is. Je doet het allemaal vanuit liefde, want je gunt de ander de hulp, je gunt de ander de steun. Alleen daarin is het zo mooi om te ervaren dat je dan soms net even de boel wegkaapt. Ja.
Ik vind het ook een heerlijk werkwoord dat jullie daarvoor gekozen hebben. Ik weet niet of het letterlijk vertaald is of gewoon echt weer even zo zoeken naar dat woord. Maar kapen van holding space is dan echt
Ja.
de term.
Ja, nou het is echt letterlijk, ze noemt hijacking space, dus dat is echt letterlijk vertaald kapen, alsof het in een vliegtuig gekaapt wordt, hè? Ja,
Ja.
ja.
En heb jij de ervaring dat het ook wel eens in een groep gebeurt? Dat jij als spaceholder daar bent. Laten we zeggen dat jij het open veld geeft, maar dat je merkt in de groep dat mensen toch wel aan het kapen zijn.
Zeker. Ik begeleid intervisiegroepen. En dan brengt iemand bijvoorbeeld een casus in en dan kunnen anderen daarover vragen stellen.
Ja.
En dan ook juist met een rondje open vragen stellen, kom je al tegen dat mensen onbedoeld hun advies aan het geven zijn of eigenlijk een oordeel erover hebben. Of zo geraakt zijn door iets wat iemand deelt, dat ze echt meteen van alles willen doen om te zorgen dat het voor de ander wordt opgelost. En dan vind ik het eigenlijk ook heel mooi als we het hebben over het onderwerp holding space, om de vraaginbrenger op dat moment te vragen: helpen deze opmerkingen of vragen je nu of niet?
Ja, mooi. Ja, want ik was net benieuwd van hoe los jij dat dan op? Of hoe. Dus dit is eigenlijk de vraag terugleggen aan degene die het dan inbrengt.
Daar gaat het om als je denkt holding space te willen houden, dat je ook checkt waar de ander op dat moment echt behoefte aan heeft. Want als je bijvoorbeeld te dealen hebt met een overlijden bijvoorbeeld, of een ziekte van een kind wat je deelt in een groep, en iemand gaat meteen vertellen, oh, en dat had ik ook, of ik kende ook iemand die dit. Nou, in sommige gevallen kan het echt helpen om even te weten dat iemand anders dat ook had, dat je niet de enige bent. Maar in zo'n geval, ja, gaat het dan niet meer over jouw verlies, maar dan gaat het over het verlies van een ander. Dus in zo'n geval kan ik me voorstellen, en het is vaak ook zo, dat degene over wie het dan gaat, die dat verlies heeft geleden of leidt op dat moment, dat die dan voelt, ja, nu voel ik dat je eigenlijk bij me weggaat. Ik
Ja.
heb juist behoefte dat je bij mijn verlies bent. En terwijl het kan zijn als iemand zegt, oh, ik ben zo moe en ik vind het zo moeilijk om het werk te combineren met jonge kinderen. En dat het dan lekker kan zijn als iemand zegt, ja, dat heb ik ook. Hè, dat. Dus ik heb ook wel bij intervisiegroepen gehad dat ik dat uitlegde wat het was en wat holding space kapen was. En die durfde helemaal niks meer empathisch te zeggen naar iemand, want die dachten, oh, we doen het fout. En daar gaat het natuurlijk niet om over goed of fout. Het gaat er wel om, wees je bewust van het effect van jouw gedrag.
Ja, of van
En
de
is
woorden die je uitspreekt.
dat ook wat je bedoelt? En komt dat goed aan bij de ander? Is dat ook werkelijk wat de ander dan op dat moment nodig heeft?
Ja, die van de overtreffende trap, die herken ik wel heel, heel sterk. Als het gaat over levensverhalen. Tijdens de retretes bijvoorbeeld, dan wordt er ook stilgestaan natuurlijk bij wat is je levensverhaal eigenlijk.
Ja.
En dan wordt het leven vaak besproken. En ja, daar zitten natuurlijk altijd elementen in die jij ook kent. Dus dit is heel herkenbaar. Dat we inderdaad dan, ofwel, oh, dit raakt mij zo. Hè, dat is ook zo één die heel vaak terugkomt. Of dat iemand zegt, jeetje, wat een heftig leven heb jij bijvoorbeeld.
Ja.
En dan, ja, soms zit ik best wel een beetje met geknepen billen. Van, ja, dit zijn eigenlijk de, dat ik wel voel dat ik daar wel de spaceholder ben.
Mm-hmm.
Maar dat soort dingen soms ook uit monden vliegen zonder dat, ja, daar heb ik natuurlijk geen zeggenschap over. Maar stel je voor, Maaike, dat jij aan die tafel zou staan waar één iemand dan het levensverhaal neerlegt. En er zou zoiets aan de hand zijn dat iemand zegt van, oh ja, dat herken ik ook van mijn opa. Wat zou jij in zo'n situatie doen?
Ik zou weer even teruggaan naar degene die begon te vertellen om te kijken, kunnen we de aandacht weer daarna terugbrengen? En als het steeds weer gebeurt, dan ook bespreekbaar maken. Van, goh, hoe is het voor jou dat we nu even met de ander doorgaan? Als ik de spaceholder zou zijn. Ja.
Ja. Ja. Dus elke keer weer de check bij de ander, de vraag inbrenger op dat moment.
Ja, want het kan ook zomaar zijn dat de ander denkt, ja, we hebben dit onderwerp nu wel aangestipt, maar ik hoef er niet zo heel veel aandacht op.
Ja, precies. Want het liefste zou ik natuurlijk willen dat iedereen dit boek heeft gelezen, die dan tijdens een schrijfweek komt.
Ik zou het ook in het contract opnemen, Brenda.
Misschien moet ik dat maar aan doen. Ja.
Nou ja, we hebben het ook gehad over groepsregels bijvoorbeeld. Hè? Hoe ga je om met, verwacht je dit van elkaar? Mogen we dit bespreekbaar maken als het gebeurt? En dus ook, is het veilig genoeg om in de groep te zeggen, hey, het voelt nu alsof de aandacht nu naar jou gaat, maar het ging nog over mijn verhaal en ik wil graag dat jullie nog even bij mij blijven.
Maar dat is al een hele kunst, hè, dat als iemand dat zelf kan zeggen.
Zo.
Want, bedoel, dan zit je al heel erg op het autonoom kunnen zijn in de groep.
En ik denk dat je als groepsregel ook mag afspreken dat mensen de permissie hebben om dat te mogen doen.
Graag zelfs. Werkafspraken of afspraken. Ik vind werkafspraken bij retretes wat vervelend klinken, maar afspraken is dan weer wat anders.
Ja.
Maar het valt mij altijd op dat als ik bij de andere retretes ben, hoe weinig mensen dat doen. He, dus de mensen die een retrette organiseren, hoe weinig dat gedaan wordt. Ofwel, ze staan op papier en dan zet je er een handtekening onder en niemand heeft het er ooit over. Terwijl het juist zo fijn is om dat echt in de groep te brengen. Van, wat hebben we nodig om deze retraite tot een succes te brengen met elkaar.
Zeker. En ook geen groep is hetzelfde, vind
precies,
ik.
Precies, ja.
Dus je kunt natuurlijk een aantal standaard afspraken voorstellen. Maar ook kijken, wat hebben we hier nodig? En dan komen misschien mensen met dingen die nog niet eerder besproken zijn.
Ja, precies.
En daarin ook een stuk verantwoordelijkheid te delen met de anderen in de groep, dat je samen zorgt voor het prettige klimaat.
Ja.
Want dat is ook wel iets, hè, wat Heather ook beschrijft bij Holding Space, dat het wel echt gaat over gelijkwaardigheid. En dus als je verwacht dat de trainer het allemaal moet doen, leg je daarin, hè, je noemde net al autonoom zijn, nou, dat wordt wel ook gestimuleerd daarin.
Wat ik heel mooi vond, ergens in het boek staat iets als, Heather schetst dan een situatie waar ze zegt van, ja, ik weet van anderen heel goed wat hun behoefte is, maar als je het mij vraagt, gewoon wat is mijn behoefte op dit moment, vind ik dat heel erg moeilijk.
Mm-hmm.
En ze schetst dan een hele mooie situatie waar ze dat dan aan koppelt. En ik zie dit zoveel bij andere mensen, dat je het heel eigenlijk vrij makkelijk vindt om dat voor een ander in te vullen, de behoefte, maar voor jezelf heel ingewikkeld. Hoe zou dat komen?
Vond het überhaupt wel interessant dat Heather, hè, want de deel 2 gaat over holding space houden voor jezelf en daarin beschrijft ze dit ook.
Ja.
Dat zij een blog heeft geschreven over holding space houden voor de ander, die meteen viral ging. En daardoor is zij ook dit boek gaan schrijven en bekend geworden daarmee. En toen ze vervolgens een blog schreef over holding space houden voor jezelf, hoe belangrijk dat is. En dat je daar eigenlijk mee zou moeten beginnen voordat je het doet voor een ander. die werd helemaal niet zo gelezen. Dus kennelijk hebben wij, met de mensen die met mensen werken, dat die van huis uit of van nature al gewend zijn om eerder hun aandacht te richten op buiten, op de ander, dan op zichzelf. En dat dat juist ook een leerpunt is. En zelf zeg ik ook altijd, onder de vuurtoren is het donker. Hè? Dus dat wat je voor een ander geweldig ziet en denkt dat nodig is. Ja, in hoeverre doe je dat dan ook zelf echt? Dus ja, hebben we voldoende geleerd om voor onszelf te mogen zorgen?
Zij heeft het dan op een gegeven moment ook over ruimte maken. Ruimte maken om dus bij jezelf stil te staan. Dus eigenlijk zou je daarin zeggen, ga zelf op een retraite, word zelf gecoacht. Een beetje, hè? Dus dat je eigenlijk dat wat je zelf kunt doen voor de ander, kan een ander ook voor jou doen, als jij ruimte maakt.
En daarin ook hulp mogen ontvangen, hè? Of steun mogen ontvangen. Of juist de spiegel van buiten kunnen gebruiken. Omdat je het misschien voor jezelf helemaal niet meer zo ziet. Nee. En als we dus ook zo bezig zijn met de ander. En we hadden het net ook over dat mensen de toegevoegde waarde van zichzelf ook soms kunnen afmeten aan hoe belangrijk ze zijn in de acties voor de ander. Ja, hoe moeilijk is het dan om daarmee te stoppen en dan die aandacht alleen maar op jezelf te richten? Want wat gebeurt er dan met je gevoel van eigenwaarde? Ben ik dan nog belangrijk genoeg? Word ik dan nog wel gezien? Dat zijn allemaal dingen die je vervolgens tegen kunt komen.
Ik heb zin om een paar cases in te brengen, Maaike. Laten we eens, vind je dat oké?
Ik vind het oké. Ik kan niet garanderen dat ik daar direct een antwoord op heb. Maar dat vind ik ook leuk aan Heather. Yes. Die schrijft ook van, er is niet één antwoord. Het is dat we dat met elkaar moeten gaan onderzoeken. En hè, zeker ook in complexere situaties. Ja, maak het vooral bespreekbaar.
Jullie zien haar niet, maar Maaike gaat op het puntje van haar toe.
Helemaal, ja. Oren gespitst en helemaal in de aanslag.
Ja. Nou is dat een keer gebeurd. Mm-hmm. Dat iemand opeens weg was van de groep. Mm-hmm. En dat ik dat niet wist. En dat ik echt wel even dacht van, wat gebeurt hier nu eigenlijk precies? Dat ik hem terughaalde naar mezelf en dacht, oké, ik laat het gewoon los. Want dit is de week ook voor iemand die dus andere dingen wil doen. En dat is oké. Dus ik was er, ik kon er uiteindelijk prima mee zijn. Toch kwam ik er uiteindelijk achter dat het voor de groep best een ingewikkeld item was. Want de groep die miste iemand in, hè, die ook aan tafel zou die ook aan tafel hoort te zitten. Mm-hmm. En nou ben ik wel benieuwd wat jij zou doen in zo'n situatie.
Nou, als ik zo naar je luister, denk ik eerst van, wat zijn daarover de afspraken, de verwachtingen op voorhand? Hè? Maak je zoiets bespreekbaar met de groep? Iedereen zit er voor zichzelf of we zijn er als een groep? Ben je vrij om in en uit te stappen in het programma? Want ik denk dat dat van invloed zou zijn op hoe anderen dat kunnen ervaren. Maar het feit dat je het zo bespreekbaar maakt, check ik even, lijkt erop alsof dat in principe de bedoeling was dat iedereen wel aanwezig was in de groep?
Het is een ongeschreven regel.
Ja.
Dus hij staat nergens.
Ja, de ongeschreven regels, want dan moet ik ook meteen denken aan de werking van het groepsgeweten. Hè? Wat hoort er in onze groep? Dus wat zijn de regels die maken dat je erbij hoort of er niet meer bij hoort? En dat is heel interessant. Wat is dus geaccepteerd gedrag en wat niet? En het is leuk dat zoiets dan gebeurt, want eigenlijk moet je dan bespreken, zijn dit ook de groepsregels of hebben we dit aangenomen dat dit de groepsregels zijn? En wat doet het met ons als groep als iedereen zelf gaat kiezen? Want dan mag ieder individu misschien dus ook kiezen. En misschien zegt het ook wel iets over het feit dat zij misschien gisteren ook liever zin hadden om de stad in te gaan, maar dat ze toch gekomen zijn en hebben ze mogelijk een oordeel over iemand die dan een andere keus maakt dan zij hebben gedaan.
Ja, mooi. Mooi hoe je het ook hebt over het groepsgeweten. Want uiteindelijk is het natuurlijk, maar uiteindelijk is het bespreekbaar gemaakt. Ook eerst natuurlijk met de mensen die eigenlijk achterbleven van wat gebeurt er nu in de groep? En er waren vooral heel veel zorgen. Mm. Van ja, heeft ze het nog wel naar de zin? Vindt ze het niet fijn met ons? Dus eigenlijk een beetje, hè, dus daar begon een soort bezorgdheid. zij kwam natuurlijk terug. Het was een zij. Ze kwam terug. En toen heb ik een gesprek met haar gehad. Van nou, hoe zie jij het verder rest deze week voor je? Dit is ook hoe de groep het heeft ontvangen. En wil je daar ook nog iets over zeggen in de groep? Want het lijkt mij fijn dat het wel één geheel blijft. En uiteindelijk is er dus inderdaad afgesproken dat zij gewoon overdag haar eigen ding kon doen. Dat dat helemaal oké was voor iedereen. En dat ze er 's avonds, als er tapas gegeten werd, dat we er gewoon er heel graag weer bij wilden hebben.
Ja.
Dus dat groepsgeweten. En dat weer gaan zuiveren van oké, wat is nu de afspraak met elkaar? Want dat groepsgeweten mag gewoon natuurlijk veranderen.
Mm.
Maar dat was wel echt een hele wijze les voor mij eigenlijk ook. Om weet je wel, dat ik er licht in sta, betekent niet dat de groep er licht in staat.
Mm-hmm.
Sterker nog, het leerde mij heel erg van ik mag juist veiligheid bieden.
Want dat kan natuurlijk ook betekenen als, hè, hoe veilig is het nog als er gewoon iemand weg kan zijn zonder dat we weten waar die is? En ja. Wat gebeurt er dan ook met de groep? Wat met verwachtingen naar jou? Ik denk dat het ook te maken heeft met de afspraken op voorhand en verwachtingen op voorhand.
Het is er eentje die mij wel weer aan het denken heeft gezet. Het is altijd fijn dat ik ook daarin weer altijd zal blijven leren. En volgens mij was dit ook het moment dat ik ongeveer dit boek, dat ik jullie boek trof. Dus,
wat een mooie. Ja, ja, ja. Ja, en dat vind ik ook echt een hele belangrijke bij de weken die jij doet. Hè? Hoe houd je ook holding space voor jezelf als je boek schrijft, omdat het gaat over jou, omdat je een proces doormaakt in het schrijven van je autobiografie en daarmee ook een heel stuk van jezelf straks gaat laten zien aan een publiek die dat gaat lezen. Ja. En wat gebeurt er dan? Ik weet nog bij mezelf dat ik dat rete spannend vond.
Ja.
Wat gaan de anderen daarvan vinden? En dat ik me zo bloot en naakt, kwetsbaar opstel. Hoe denken anderen daarover?
Ja, en had je toen een spaceholder voor jouzelf beschikbaar?
Even denken op dat spaceholding vlak van hoe spannend het was om daarmee naar buiten te komen. Niet bewust, nee. Nee.
Nee.
Het overviel me ook eigenlijk meer door de reacties van de ander. Ik had dat van tevoren nooit zo bedacht. En dat was wel bij het tweede boek dat ik daar wat meer bedachtzaam op was. En daar ook bewuster in zat. En dat was wel echt autobiografisch. Dus het was geen roman, niet fictie. Dat was gewoon echt ook zoals het was.
Bewuster erin zitten, hoe heb je dat gedaan?
Nou, door al van tevoren ook bijvoorbeeld, dat was het boek wat ik met mijn moeder schreef over onze relatie. Ja, daar stonden natuurlijk ook dingen in over mijn vader en over mijn broers en over sommige familieleden. En daarvan hebben we bewust gekozen om ze het eerst te laten lezen, zodat ze niet achteraf, noem je dat, overvallen werden door wat er beschreven waren, maar ook nog konden zeggen, nou, dit vind ik te privé of dit wil ik liever niet dat je erin schrijft. Ja. Zoiets. Ja.
Ja. Ja, mooi. Dat is wel, dan heb je heel goed spaceholder voor jezelf ben je dan geweest.
Uiteindelijk, ja. Ja,
ja. Ja, want het zijn wel vaak dingen die ik ook wel echt tegen de schrijvers zeg. Van, weet je wel, dit is gewoon een heel kwetsbaar verhaal, dus wees erop voorbereid dat mensen iets gaan vinden van je boek. En dat kan twee kanten uit.
Zeker, ja. En, maar daarin ook, hè, want dat beschrijft Heather natuurlijk ook met die holding space houden over jezelf, hoe belangrijk het is om dat membraan om je eigen lijf, cellen heen te hebben. Wat ook een soort van beschermlaag kan zijn, wat je wel en niet binnenlaat. Want iedereen kan natuurlijk van alles van je vinden. En het gaat ook over van, ja, dus de feedback en de dingen die mensen van je vinden zegt soms ook meer over degene die het zegt dan over jouzelf. Dus wat hoort er bij de ander? Wat neem je daarvan aan?
Maar dat is toch niet zo makkelijk.
Zeker niet.
Vooral de negatieve dingen zijn natuurlijk heel zwaar. En die komen dan, ja, dan kunnen we dat om ons heen dragen, dat vliesje. Maar dan nog is het, ja, de negatieve dingen lijken soms vlijmscherp en die breken zo wat er, waarvan je dacht dat het beschermd was.
Ja, yes, ik geloof ook dat er dat er een soort van vergelijking is dat je voor één negatieve feedback of kritiek minstens 5 complimenten tegenover moet hebben om dat weer een beetje in balans te brengen in jezelf. Dus nou ja, maar in elk geval om je voor te bereiden op dat gaat komen. Want iedereen vindt ergens iets van.
Hey, ik zou nog heel graag ook naar het stukje willen van, ik weet niet hoe we dat, liminal space zeggen in het Engels.
Ja, dat hebben we ook niet vertaald. Dus dat is in het Nederlandse boek ook liminal space gebleven.
Dus er zijn een aantal termen gelijk gebleven. Dus je hebt het over liminal space en ook over safe space en over brave space.
Ja.
Nou, we gaan niet al die woorden allemaal uitleggen, maar liminal space vind ik wel een hele mooie.
Ja, liminal space, een Nederlands woord, is misschien wel gewoon tussenruimte. Want het is de plek waar je bent nadat je het oude hebt losgelaten en het nieuwe nog niet in zicht is. En er is ook een heel mooi plaatje van in het boek, hè, van een soort van de U-bocht van de theorie U heeft het natuurlijk ook. En je hebt de rouwverwerkingsfase en zo. Die hebben allemaal zo'n bocht waarin onderin die U het niet weten stuk zit. En Heather heeft zo'n mooi plaatje ook van en een mooi verhaaltje van de rups en de vlinder. Dus de rups die begint de reis door liminal space, door zich in te spinnen in een cocon en nou, alles los te laten wat die was. En die zit dan in de cocon, in het niet weten, want nou, de rups is hier al niet meer, maar er is ook nog geen vlinder in zicht. Dus dat stuk, dat noemen we liminal space. Als jij bijvoorbeeld in een scheidingssituatie zit, weet je nog niet hoe je daar doorheen gaat komen en hoe je een nieuwe verhaal eruit gaat zien. Dus dan in zo'n periode van, ja, ik ben mijn oude situatie kwijt, mijn partner is er niet meer, mijn huis niet, ik zie mijn kinderen voor de helft van de tijd, er is minder geld, hoe kom ik hier weer uit? En die periode van het niet weten is een periode die kennelijk ook nodig is om, hè, denk aan de herfst en de blaadjes en de dingen, wat er onder de grond allemaal gebeurt om weer het nieuwe leven te laten gebeuren. Dat is ook wat er in zo'n veranderingsproces gebeurt. Maar het niet weten is voor ons mensen vaak een hele lastige periode om te verduren. Hè? Je noemde het net al dat woord, om daar het vol te houden. Het liefst grijpen we weer terug naar een oude situatie.
Ja, ik zit nog even naar dat prachtige verhaal van de rups waar je het net over had.
Ja, die is zo mooi.
Er staat hier één stukje wat ik zo mooi vind. En ik wil dat even lezen om de luisteraar ook een beetje een indruk te geven. Dus de rups is verward. Laten we dat maar even als beginpunt nemen. De rups kijkt opnieuw naar de lucht. In haar ogen wellen tranen op. Maar ik wil echt heel graag vliegen. Kun je me nog meer vertellen, alsjeblieft? Wat gebeurt er daarna? Het moeilijke gedeelte. De overgave. Dus dan zijn we weer terug bij overgave. Dat lijkt me niet echt helpen. En het is een beetje verwarrend. Wat geef ik nou over? Alles wat je ooit wist. Elke cel van je lichaam. Elk verhaal dat je ooit tegen jezelf hebt verteld. Moet ik alles opgeven? Is dat niet een beetje te veel gevraagd? Ja, maar het is het waard. Doet het pijn? Ja, het doet pijn. En hoe ga je om met die pijn? Geef je over en heb vertrouwen. Je moet je overgeven aan de pijn en het proces vertrouwen. En dat gaat dan nog even door over dat vertrouwen en overgave. Dat is zo mooi. Hoe zie jij dat bij het schrijven van een boek?
Nou, je gaf net bijvoorbeeld al aan, hè, mensen hebben een levensverhaal. Die hebben de wens ook om daarover hun verhaal naar buiten te brengen. Maar ze weten nog niet wat de vorm kan zijn of zou moeten zijn of hoe het eruit kan zien. En daarin is het boek er nog niet. Dus het verhaal is er al, want je hebt je leven al tot dan geleefd en daar wil je kennelijk dan iets over schrijven. Maar ook daarin moet je weer het een en ander loslaten, een nieuwe vorm gaan vinden. En ik denk dat dat ook een tijdje niet weten is.
En dan de transformatie naar de auteur worden van het boek, waarvan
ook
je
nog
geen ideeën hebt hoe dat eruit ziet. Nou, want dan werk je nog toe naar het boek, maar het feit dat je auteur wordt,
ja,
dat is ook nog weer een transformatie, hè?
Zeker, want als het boek er is, hè, we hebben net levensverhaal is er, dan komt het boek. Dat is de eerste B, zeg ik altijd, van de nieuwe situatie. En dan vervolgens is het boek er. En hoe zet je het dan verder de wereld in?
Ja.
Dus dat vergt ook weer van alles. En het zal ook ongetwijfeld weer een stukje niet weten zijn van nou, ja, ben ik en wat hoort er dan allemaal bij en hoe doe ik dat dan? Hoe maak ik mezelf zichtbaar? Hoe promote ik mijn boek?
Ja, er zitten allemaal tussenruimtes in ons leven. Dat is eigenlijk wat we mogen concluderen. In rouw, ook in mooie dromen realiseren, maar geen ideeën hebben. Ja, je hebt wel een idee, maar je weet het niet hoe het eruit ziet.
Of je hebt het al geprobeerd en het is nog niet gelukt. Dus wat dan, hè? Ja,
ik word heel blij van alles wat we hier bespreken. Want er zitten zoveel tussenruimtes in überhaupt het leven, het schrijven van een boek.
Zo is het.
En
ja.
Holding space is dus eigenlijk iets wat... Ja, we gebruiken het vaak als coaches. Hè, gebruiken we vaak deze term.
Ja.
Maar ja, heel eerlijk gezegd, volgens mij heeft iedereen met holding space te maken. Kun je voor iedereen spaceholder zijn, Maaike?
Nou, dat is maar net... Nee, ik denk het niet. Nee?
Nee. Want?
Nee, nou, dat beschrijft Heather ook. Soms is het te dichtbij. Dus kun je voor je partner spaceholder zijn. Als je zelf ook een belang hebt bij de uitkomst. Hoe kun je niet willen sturen op de uitkomst van een veranderingsproces van je partner. Die mogelijk ook als uitkomst heeft... We passen niet meer bij elkaar. Of ik ga andere keuzes maken waardoor de relatie stopt. Hoe kun je daar echt holding space aanbieden? Dan is degene om wie het gaat eigenlijk te dichtbij. Want je hebt belang bij de uitkomst. En dan is het bijna niet meer te doen om niet meer te willen sturen op de uitkomst. En je kunt je ook afvragen. Hoe ben je in staat om holding space te bieden voor de ander. Als je zelf in een diepe, diepe... transitie zit van en rouw bijvoorbeeld. Als je net een ouder bent verloren, hoe is het dan om er voor een ander te zijn? Ja. Dus je moet zorgen dat je eigen batterij goed is opgeladen om er ook voor de ander te kunnen zijn. Holding space houden in discriminatiezaken bijvoorbeeld. Als je zelf niet weet hoe het voelt om gediscrimineerd te worden of van een andere kleur te zijn en dat te hebben meegemaakt. Ja, dan is het ook de vraag of je werkelijk holding space kan bieden aan die persoon.
Zeg je daarmee dat je het moet hebben meegemaakt om het, of het moet hebben beleefd om het om die spaceholder te kunnen zijn?
Nee, dat hoeft niet. Maar het kan wel zo zijn dat het voor degene aan wie je het geeft belangrijk kan zijn. Dus het is in elk geval iets om bespreekbaar te maken. Als jij een coach bent van iemand die een andere kleur heeft dan jij. Die het heeft over discriminatie waar jij dat nooit hebt gehad. Dat je wel zegt, besef je wel dat ik dat zelf niet heb meegemaakt. Dus ik kan met je meegaan. Ik kan mijn pad naast het jouwe leggen. Ik kan holding space bieden. Maar helemaal doorvoelen wat je hebt meegemaakt. Als je dat wil, ja, dan kun je ook iemand anders kiezen.
Soms mag je ook de vraag stellen of je de spaceholder bent voor iemand, hè?
Ja, het is ook onlangs ook nog gesproken met ouders die een kind hebben verloren. En die zeggen ook, het helpt als je met iemand kan spreken die dat zelf heeft meegemaakt. En niet alleen maar met een ander die kan zeggen, ja, ik kan me voorstellen dat je ergste nachtmerrie is.
Ja, maar goed, dat zou je rol als spaceholder ook niet zijn. Om te zeggen, ik kan me voorstellen dat het je ergste nachtmerrie is.
Nee.
Ik bedoel, dat is eigenlijk irrelevant.
Zo is het.
Heather zegt ook, het kan erger worden voordat het beter wordt. En ja. Dat is een mooie uitspraak, want soms is dat ook wat er bij boekschrijvers gebeurt. Dat je het zo niet meer, nu helemaal niet meer ziet. Even.
Juist. En, ja. en om te weten dat erbij hoort, die weerstand geeft soms ook aan dat er... Nou, dat er ook mag zijn.
Ja.
En dat het ook nodig is om vervolgens weer eruit te gaan komen.
Ja, dus als ik dat naar boekschrijvers toe haal, dan is dat vooral die fase waarin je dacht dat je het had. Maar toch weer denkt, nee, het klopt niet. En dat je eigenlijk een soort van die dat je een beetje moedeloos wordt van.
Dat is het, ja.
Hè? Maar dan uiteindelijk, ja, na moedeloosheid ligt heel vaak een stukje licht waardoor je het wel weer gaat zien. Maar je moet daar doorheen om je boek te kunnen laten groeien.
En dit is ook eigenlijk nodig in een hele soort creatiefase. Hè? Want ik moet dan ook denken aan mijn oudste zoon die als een jong jongetje zich ontzettend kon vervelen op een gegeven moment. En dan werd hij echt stierlijk vervelend. En dan opeens had hij het, want dan wist hij wat hij ging doen. En want het was eigenlijk gewoon een soort creatieve onrust, die verveling van nou. Pff. En dat was de ruimte die hij nodig had, of de tijd die hij nodig had om zelf weer iets te bedenken waarmee hij weer blij werd, zeg maar.
Staat hier, ik wil dat ze weten dat ze met moed in de duisternis moeten stappen. Dat ze zonder te aarzelen hun schaduwen onder ogen moeten zien. Mogelijk sommige relaties zullen ontwrichten en moeten oefenen om het ongemak van de chaotische groeifases te verduren.
Ja.
Nou, ik vind het een prachtige vertaling. Het is echt, het is die woorden ook, dat chaos, dat kun je zo voelen als je dingen aan het maken bent. Of als je dingen hebt verloren en weer een leven opbouwt, hè, dan is dat eigenlijk ook zo natuurlijk. Dus die chaos en die schaduw zo voelen, je onvermogen zo voelen en vanuit daar heel voorzichtig weer stapjes omhoog te gaan naar ik begin het weer te zien.
En daarin dan ook het ongemak tegen te komen en de schaamte. En dat hoort er ook allemaal bij.
Ja.
Ja. Terwijl als je dat plaatje kijkt van die liminal space, hè, het is een soort wervelwind. En het gaat niet zo netjes van boven naar beneden en dan weer omhoog. Je kunt ook weer even een terugval hebben en daarna weer verder. Hè?
Dus... Ja, maar misschien krijg je toch wat vertrouwen. Je hebt hem een keer gezien, die schaduwkant. En je hebt dat gevoel van moedeloosheid een keer meegemaakt. Dus je begint wat meer vertrouwen te hebben in.
Dan zie je het
komt.
Ja, het licht aan het einde van de tunnel.
Prachtig. Ja. Ik hoop, Maaike, dat jij ook allemaal scherpzinnige mensen om je heen hebt die spaceholder voor jou kunnen zijn.
Mm-hmm.
In alles wat je doet. En ik vond het ontzettend fijn om met je te praten over dit onderwerp. Tof dat je in de podcast was.
Leuk om er te zijn.
Is er nog iets dat jij wil zeggen of gezegd wil hebben voordat we dit afsluiten?
Ja, dat heb ik wel. Ik denk als we het hebben over holding space houden, dat het ook heel belangrijk is om daarin voor jezelf mildheid en compassie te hebben. Omdat het echt een kunst is om goed holding space te houden voor een ander, maar ook voor jezelf.
Die mildheid en compassie, die nemen we mee.
Ja,
dankjewel, zeker. Maaike. Waar kunnen mensen jou vinden als ze meer over jou willen ontdekken? Weten.
Nou ja, ik ben op LinkedIn te vinden, maar ook heb ik een eigen website waarin een pagina staat met de boeken die ik heb geschreven. En de website is www.maaikesmit.nl. En Maaike is dan met A-Y.
Dankjewel, Maaike, dat je hier was. Stel dat je dit een fijn gesprek vond, dan is het heel fijn als je de podcast deelt en je ook abonneert op dit kanaal. Want dat helpt Verse Inkt aan zichtbaarheid, maar ook aan mijn missie. Want hoe meer mensen en ondernemers deze podcast kennen, hoe meer mensen hun verhaal zullen schrijven en gaan delen met de wereld. Dankjewel dat je er was.